Hoofdstuk 4. De volgende morgen werd Ronja vroeg wakker. Haar vader zat al pap te eten. Maar het ging langzaam. Somber bracht hij de lepel naar zijn mond en af en toe vergat hij die open te doen. Veel kreeg hij zo niet naar binnen. En het werd niet veel beter toen kleine Cliff, die samen met Stoorkas en Tjegge bij de hellepoel wacht had gehouden, de zaal binnenkwam stormen en uitriep: Borka, wacht op je, Mattis. Hij staat aan de andere kant van de hellepoel te brullen dat hij met je wil praten. Daarna sprong kleine Cliff haastig opzij. Dat was heel verstandig, want de houten nap met pap vloog rakelings langs zijn oor en botste zo hard tegen de muur dat de pap alle kanten opspatte. Als je de boel zelf maar weer schoonmaakt, zei Lovis streng. Maar Mattis luisterde niet naar haar.
Zo, wil Borka met me praten? Potverdrie, daar zal hij van lusten. Maar na afloop zal hij niet veel meer te vertellen hebben. Misschien wel niets meer,
zei Mattis. En hij zette zijn tanden knarsend op elkaar. Nu kwamen alle rovers uit hun slaapvertrekken tevoorschijn en wilden weten wat er aan de hand was.
Slurp je pap op alsof er brand is, zei Mattis. Want daarna gaan we een wilde os bij zijn horens pakken en in de hellepoel smijten.
Ronja trok haar kleren aan. Dat ging snel, want ze hoefde over haar hemd alleen een hes en broek van veulenhuid aan te doen. En ze liep altijd op blote voeten, tot de sneeuw kwam. Daarom hoefde ze geen tijd te verspillen aan laarzen of schoenen. Als alles net als anders was geweest, zou ze gauw het bos in zijn gehold. Maar niets was meer net als anders. En nu wilde ze ook het dak op om te zien wat daar zou gaan gebeuren. Mattis gaf zijn rovers niet veel tijd om hun pap te eten. En met volle monden klommen ze met z'n allen vastberaden langs de stenen trappen van de burcht omhoog naar het dak. Ook Lovis ging mee. Alleen Kale Per bleef achter en zat er vreselijk over in dat hij niet meer van de partij kon zijn. Net nu er iets spannends zou gaan gebeuren. Er zijn veel te veel trappen in dit huis, mopperde hij. En er zijn nu eenmaal lieden met veel te gammele benen. Het was een koude, heldere morgen. De vroege zon verspreidde een roodachtig schijnsel over de diepe bossen rondom de burcht van Mattis. Ronja zag het over het dak heen. Eigenlijk had ze daar beneden willen zijn, in haar eigen stille groene wereld. En niet hier bij de hellepoel, waar de rovers van Mattis en Borka nu in lange rijen aan weerszijden van de kloof naar elkaar stonden te loeren. Aha. Zo ziet die botterik er dus uit, dacht Ronja, toen ze Borka wijdbeens met zijn neus in de wind voor zijn rovers zag staan. Hij was lang zo groot en mooi niet als Mattis, en daar was ze blij om. Maar hij zag er wel sterk uit, en hij had krachtige, brede schouders en rood haar, waarvan de sprieten naar alle kanten uitstaken. Naast hem stond iemand die ook rood haar had, maar het zijne lag als een gladde, koperen helm om zijn schedel. Daar stond Birk en hij zag eruit of hij wel plezier had in het schouwspel. Hij wuifde stiekem naar haar, net of ze oude vrienden waren. Dat had hij gedacht, dat stuk adderen gebroed.
Wat een bof, Mattis, dat je zo buitengewoon gauw bent gekomen, zei Borka.
Mattis gaf zijn vijand een zwarte blik.
Ik had toch eerder willen komen, zei hij, maar er was iets dat ik eerst moest afmaken. Wat voor iets? Vroeg Borka beleefd. Een gedicht dat ik vanmorgen heb gemaakt. Klaagzang over een dode Borka-rover, heet het. Daar kan Oendis misschien wat troost uithalen als ze weduwe is.
Borka had gehoopt dat hij Mattis om kon praten, zodat deze zijn bezwaren tegen de Borka-vesting zou laten varen. Maar nu merkte hij dat zijn plan geen schijn van kans had. En dat maakte hem kwaad.
Je zou eens wat meer aan Lovis moeten denken. Ze moet getroost worden, omdat ze altijd en eeuwig met die brutale kop van jou zit opgescheept.
Oendis en Lovis, de twee vrouwen die getroost moesten worden, stonden allebei met hun armen over elkaar aan één kant van de hellepoel en ze keken elkaar strak aan. Ze zagen eruit of ze zich best zonder troost konden redden.
Zeg, Mattis, luister eens even naar mij, zei Borka. In mijn eigen bos kon ik niet blijven wonen. Er zwermen de soldaten als vliegen om ons heen. Ik moest toch ergens heen met mijn vrouw en kind en al mijn rovers?
Ja,
dat kan wel wezen, zei Mattis. Maar zonder vragen ergens intrekken, dat doet niemand die een beetje fatsoen in zijn lijf heeft. Dat zijn eigenaardige woorden uit de mond van een rover, zei Borka. Heb jij niet altijd zonder vragen weggepakt wat je wilde hebben?
Nee,
zei Mattis. Nu stond hij toch wel even met zijn mond vol tanden. Ronja begreep niet goed waarom. Wat had Mattis zonder vragen weggepakt? Daar moest ze achter zien te komen.
Nu we toch aan de praat zijn,
zei Mattis na een paar minuten stilte.
Ik zou het best wel aardig vinden te horen hoe jullie naar binnen zijn gekomen. Dan kunnen we jullie er langs dezelfde weg weer uitsturen.
Eruit sturen? Geen sprake van, zei Borka. En hoe we erin zijn gekomen?
Tja,
dat komt doordat we een kleine jongen hebben die langs de steilste bergwanden omhoog kan klimmen met een lang touw als een staart achter zich aan. Hij streek Birk over zijn rode haar en Birk glimlachte.
En dan maakt die kleine jongen dat touw boven stevig vast, zodat we allemaal achter hem aan kunnen klimmen.
En daarna hoeven we alleen nog maar de burcht in te wandelen en er een gezellig rovershol in richten.